Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 63 en daarvan de versen 1 en 5. O God, gij zet mij toe, verlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen. En het vijfde vers, mijn ziel, kleeft u standvastig aan. 63, de versen 1 en 5. Ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. 119, en daarvan het 53ste vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing is uit de eerste en uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen. En eigenlijk wilde ik verder gaan waar ik vorige keer gebleven was. En toen heb ik iets gezegd over het eerste hoofdstuk met name. En iets over hoofdstuk 4 vanaf het 13e vers. En daar wilde ik nu weer beginnen. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf het 13e vers. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroepen met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf en zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. En dan de tweede brief vanaf het eerste vers. Of laat ik beginnen in vers 3. 2 Thessalonicenzen 1 vanaf het derde vers. Wij moeten God te allen tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde, eens iegelijken van u, allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods over uw lijdzaamheid en geloof en al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardige oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heilige en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achten, der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem. Naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Tot zover. De schriftlezing. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, we danken u hartelijk dat u ons op deze door de weekse avond in uw huis samenbrengt. Heren, dat we hier mogen zijn rondom uw woord. Heren, we bidden om uw heilige geest. We zongen zojuist, uw woord is een lamp voor mijn voet. En mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Heren, laat het zo zijn door uw heilige geest, dat uw woord inderdaad een lamp zal zijn voor onze voet. En ons pad ten licht om het donker op te klaren. Een paar weken terug, heren, dachten we na over uw wederkomst. Over de gemeente in Thessalonica. We hebben gezien, heren, hoe zij gericht waren op uw wederkomst, Heer Jezus. Ze waren bekeerd om de Zoon van God, zo lezen we, uit de hemelen te verwachten. En u weet, heren, hoe het is in ons leven. Of dat wij christenen zijn die u verwachten en uitzien naar uw komst. En we bidden, Heere, laat het zo zijn dat het woord mag uitwerken. Dat we mogen uitzien naar uw toekomst, Heer Jezus Christus. Maar uw komst, Heere, zal oordeel betekenen voor al degenen die u niet kennen. En voor al degenen die het evangelie ongehoorzaam zijn en ongehoorzaam blijven. En daarom bidden we, Heere, dat het zo mag zijn dat ook vanavond het evangelie mag klinken. En wilt u werken, Heere, in de harten van degenen die u nog niet kennen. Dat de ogen mogen opengaan, Heere, voor u, Heer Jezus Christus. En dat ze mogen zien, Heere, dat u degene bent die graag zondaren zalig maakt. Dat u degene bent, Heere, die de goddeloze rechtvaardigt. Wilt u geven, Heere, dat wij allemaal u mogen kennen. Van u mogen zijn. Erfgenamen mogen zijn, Heere, van de hoop. En wilt u ons allemaal leren, Heere, u te verwachten. Ook als we vanavond, Heere, opnieuw nadenken over uw verschijning op de wolken van de hemel. Heere, laat dat ook tot troost mogen zijn van al degenen die uw verschijning hebben lief gehad. Als uw verschijning zal betekenen rust, een verlichting, voor al degenen die bij u horen. We hebben het zo nodig, Heere, om te geloven dat u spoedig terugkomt. Als we te maken hebben, Heere, en wie heeft daar niet mee te maken als christen? Met strijd. En soms kan het zo zijn, Heere, dat we dreigen op te geven, dat we het niet meer zien zitten. De een ervaart, Heere, dat die strijd vooral een strijd is tegen de duivel. En de ander ervaart dat die strijd vooral een strijd is tegen het eigen zondige vlees. Maar hoe belangrijk is het om te weten, Heere, voor een christen, dat aan die strijd een eind komt. En spoedig een eind komen zal. En daarom bidden we, Heere, opnieuw, laat het zo zijn door uw Heilige Geest, Heere, dat uw woord ons hart binnen zal komen en dat we u leren verwachten. Het kan zo zijn, Heere, dat we uw woord soms moeilijk vinden om te begrijpen. Er wordt zoveel gezegd als het gaat, Heere, over de toekomst. Als het gaat over uw wederkomst, Heere Jezus Christus. Maar wilt u geven, Heere, dat we ervaren mogen dat u door uw Heilige Geest tot ons hart spreekt. Zo leggen we, Heere, deze dienst in uw handen neer. Wilt u een gezegende dienst geven. Ook de woorden, Heere, in de mond geven om uw woord te mogen uitleggen deze avond. En laat dat zijn, Heere, tot de eer van uw naam. Het is zo mooi om te lezen, als u straks komt, Heere, dan zal u verheerlijkt worden in de heiligen. En bewonderd worden in allen die geloofd hebben. Dan zien we, Heere, dat het echt gaat om u en om uw eer. Als uw glans, Heere, straks niet alleen aan u zichtbaar zal zijn, maar aan allen, Heere, die geloofd hebben, zal dat niet zijn, zodat wij bewonderd worden, maar u zult bewonderd worden in ons. Het zal strekken tot de eer van uw naam. En laat deze dienst, Heere, eveneens strekken tot de eer van uw naam. Vergeef, Heere, ons onze zonden. Als het goed is, Heere, zijn we 180 graden in ons leven omgedraaid. Maar wij zijn mensen, Heere, die zo dikwijls zo vervallen worden door de zonde. Wij zijn mensen, Heere, zoals de apostel dat zegt, die dikwijls struikelen. Vergeef, Heere, onze zonden. Leer ons steunen, Heere, op uw bloed. Maar we bidden u, Heere, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, voor de wereld waarin we zijn. Wat een perspectief hebben wij, Heere. Maar wat een verschrikkelijk perspectief heeft eigenlijk de wereld. Petrus roept het uit in zijn brief. Wij weten dat al deze dingen vergaan. En wij weten, Heere, dat de goddelozen uiteindelijk geoordeeld zullen worden. Maar wij bidden, Heere, daarom juist om de uitbreiding van uw koninkrijk in heel deze wereld. Als u bezig bent, Heere, met het redden van mensen. Als u geeft dat uw woord, Heere, wekelijks verkondigd mag worden en zelfs, Heere, door de weeks. U bent bezig met het redden van mensen. Zend mensen uit, Heere, in uw wijngaard, Heere, om zielen voor u te winnen. Zend mensen, Heere, uit in uw wijngaard en vervul ze met uw Heilige Geest. Maar gebruik ook ons, Heere, want u geeft iedereen zijn taak. Niemand moet werkeloos zijn in uw koninkrijk. U zegt het tegen iedereen, zoek het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en de andere dingen zijn eigenlijk niet belangrijk. Want u komt straks op de wolken van de hemel. Laat het in onze harten zo zijn, wat de psalm zegt, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Heere, geef door uw woord vanavond dat we ja, alle dingen mogen zien ja, vanuit het perspectief van uw koninkrijk. Want in de wereld denkt men, Heere, dat het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt en dat het eindeloos zo door blijft gaan. En dat wij deze wereld wel in de hand hebben. En dat er problemen kunnen zijn. Maar dat wij die problemen er wel onder krijgen. Maar uw woord laat iets heel anders zien. Spreekt over Satan als de overste van deze wereld. Als de God van deze eeuw. Waar zijn kop is vermorzeld. Omdat u Heere Jezus Christus overwon. Aan het kruishout van Golgotha. Neer wilde dalen tot in de hel. Om de kop van Satan te vermorzelen. U zit, Heere Jezus Christus, aan de rechterhand van uw Vader. U leeft. En u komt. En daar zien we met heel ons hart naar uit. Als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God, hooggeëerd. En spreekt bij haar met geklag, o Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Dat is ons verlangen. Houd dat verlangen in ons hart. Het is zoals de psalm zegt, mijn ogen zijn bezweken en rood geschreid in het uitzien naar uw hel. Het heet verlangen, maar u vertraagt de belofte niet, want we weten, Heere, u komt op de wolken van de hemel. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden. Zegen en heren die lijden, ook in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. Degenen die een kruis hebben te dragen. En dat het woord, heren, van deze avond ook tot troost mogen zijn. Ook anderen in deze wereld, er is zoveel nood, heren. U heeft een hart, heren, voor degenen die lijden. Ontferm u over degenen die in nood zijn. En zo leggen we hier onze gebeden voor u neer. Zegen de kerkenraad, de gemeente. Predikant, Heere, geef hem de woorden telkens in zijn mond, Heere, om uw woord in het midden van deze gemeente te mogen neerleggen. Zegen hem en zijn gezin. We bidden al deze dingen in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar Psalm 110 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Waar de Heere God tegen de Heere Jezus zegt: zit op de troon, ter rechterhand naast mij, tot ik de macht van uw vijand heb verbroken. En u zijn nek tot een voetbank zij. Dus de Heer Jezus, hij zit nu in de troon van zijn Vader. En hij wacht. Hij wacht tot de Vader tegen hem zegt. En nu is het tijd om terug te keren naar de aarde. 110, de versen 1, 2 en 3 en de volgende afkondigingen. De volgende woensdagavonddienst is over de equivalente 2 weken, 8 februari. En dominee J.B. ten Hove uit Nijkerk hoopt dan voor te gaan. En de collecte, de eerste collecte is voor de diaconie ten bate van de evangelisatie aan Roemeense gevangenen. En de tweede en de derde zijn voor de kerk. 110, de versen 1, 2 en 3. Deze schriftgedeelte staat centraal en ik lees als uitgangspunt voor de prediking 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 2 en 4. 2 en 4 van hoofdstuk 5 van de eerste brief. Want gij weet zelf en zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Tot zover. Ik noemde het al, eigenlijk is deze preek het vervolg op de preek van 2 weken geleden. Laat ik heel kort samenvatten, want ik denk dat de meeste van u er 2 weken geleden ook waren. Al wat we vorige keer gezien hebben. Paulus, hij schrijft deze brief aan een heel jonge gemeente. Deze mensen waren nog maar net tot geloof gekomen. Paulus is maar heel kort eigenlijk in Thessalonica geweest. Daar ontstond een gemeente. En Paulus, sommigen denken, Paulus is daar maar 3 weken geweest, anderen denken iets langer. Paulus is toen verder gegaan naar Athene. En toen hij in Athene was, want hij was samen met Silas en met Timotheus, heeft hij Timotheus teruggestuurd naar Thessalonica, om te weten te komen, hoe gaat het met de gemeente in Thessalonica. En Timotheus komt vervolgens terug met een heel positief bericht, en dat kun je lezen, dat hebben we vorige keer gezien in hoofdstuk 3 en daarvan de versen 6 en 7. Waar we lezen, maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Dus Paulus, hij was kort in Thessalonica geweest, hij had daar het woord gepredikt, er was daar een gemeente ontstaan, er ontstond daar ook al direct een enorme christenvervolging eigenlijk. Paulus is daar maar kort geweest, hij ging verder. Hij kwam in Athene terecht en stuurde toen hij in Athene was Timotheus terug. Timotheus kwam terug met een goed bericht en vervolgens schrijft Paulus deze brief aan de Thessalonicenzen. En dan dankt hij de Heere God voor de gemeente in Thessalonica. En hij zegt in dat eerste hoofdstuk, overal wordt over jullie gepraat. Mensen praten over hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen en om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Nu goed, daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Ze waren tot God bekeerd, onder andere om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Het waren jonge christenen, maar zij zagen uit naar de verschijning van de Heer Jezus Christus. Paulus had met zijn medewerkers in Thessalonica gepreekt. Hij had niet alleen gesproken over het sterven van de Heer Jezus Christus, maar hij had ook gezegd, de Heer Jezus is koning. En hij zit nu aan de rechterhand van zijn vader en straks keert hij terug om zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. Dat was de verwachting van de Thessalonicenzen. Ik heb dat vorige keer gezegd, zij verwachten niet hun dood, maar zij verwachten de wederkomst van de Heer Jezus. En vorige keer stond centraal, hoe belangrijk is het dat wij ook de wederkomst van de Heer Jezus verwachten. Ons leven verandert, kun je zeggen, als wij zijn komst leren verwachten. Als christenen, als kinderen van God moet ik dan zeggen uiteraard. Maar het is ook tot eer van Hem. Ik heb vorige keer geprobeerd uit te leggen, het gaat om de toekomst van de Heer Jezus Christus. De dag van zijn wederkomst en de dag van de vestiging van zijn koninkrijk hier op deze aarde zal niet in de eerste plaats onze dag zijn. Wij zullen onze wens verkrijgen, zegt de psalm. maar het zal in de eerste plaats zijn dag zijn. Het gaat om de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Nu goed, dat heel kort over waar het vorige keer over ging. Wat ik bijzonder vind, is dat Paulus in het eerste hoofdstuk schrijft, gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, in het zesde vers, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. En je zou zeggen, ja, het is toch een van de twee. Of met blijdschap, of met veel verdrukking. Maar hoe kunnen die twee samengaan? Ik heb gezegd, er ontstond een gemeente in Thessalonica, maar er kwam daar ook al direct een enorme christenvervolging. De mensen die tot geloof kwamen daar, werden meteen eigenlijk vervolgd, verdrukt. En toch, zij omhelsden, zij hadden het woord omhelst, zoals het hier staat, met blijdschap van de Heilige Geest. En hoe bestaat dat? Hoe kan dat? En het punt is dan juist dit, geloof ik. Zij geloofden zo vast, in de boodschap van de apostel. De Heer Jezus, hij was gestorven voor onze zonde, voor de zonde van degene die zijn verschijning hebben liefgehad. Maar hij was ook tot Here en tot Christus gemaakt. Zij geloofden, om zo te zeggen, in de man aan Gods rechterhand die op het punt stond om terug te komen om zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. En zo konden zij die verdrukking accepteren. En daarom staat er in vele verdrukking en met blijdschap van de Heilige Geest. Ze werden vervolgd, maar ze wisten, de Satan en de wereld hebben niet het laatste woord, maar de Heer Jezus, hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. De Heer heeft tegen hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor je voeten. En straks komt de Heer Jezus terug op de wolken van de hemel. Nu verdrukking misschien? Maar wij staan aan de kant van de Heere Jezus en hij komt spoedig. En dat is zo belangrijk. Ik geloof als wij te maken hebben met verdrukking. Als wij te maken, meer in het algemeen. Als wij te maken hebben met lijden. Dat het geloof in de Heere Jezus en het geloof in zijn komst zoveel kan betekenen. En vorige keer heb ik iets gezegd over het laatste over het vierde hoofdstuk moet ik zeggen. En wat zo belangrijk om te zien is dit. Wat daar iemand zou kunnen vragen. Waarom gaat Paulus in hoofdstuk 4 ineens spreken over wat er nu precies gaat gebeuren met de gelovigen als de Heer Jezus terugkomt. Maar je kunt zien, de christenen in Thessalonica, zij verwachten inderdaad niet hun dood, maar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik heb het vorige keer ook gezegd volgens mij. En toen sommigen van hen overleden, waren zij geschokt. Zij richtten zich op de komst van de Heer. We gaan de komst van de Heer meemaken. En toen stierven daar sommige broeders en zusters. En zij dachten, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? De Heer Jezus, hij had toch gezegd, zie je, kom spoedig. En dan gaat Paulus daar zeggen, dat heb ik vorige keer gezegd, luister eens, maak je maar geen zorgen over hem. Hij heeft mijn eigen woorden gezegd. Want als de Heer Jezus Christus terugkomt, dan zal dit gebeuren. Dan zullen de gelovigen die in Christus gestorven zijn, ze zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Ze zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. En vervolgens zullen wij in een moment veranderd worden. Een lichaam ontvangen gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zoals Paulus dat zegt in de brief aan de Filippenzen. En vervolgens zullen we samen de Here tegemoet gaan in de lucht.
Het is heel goed. Jullie richten jullie op de wederkomst van de Heer. Maar maak je maar geen zorgen over de gelovigen die nu gestorven zijn. Want als Hij komt, dan zullen zij opstaan met een verheerlijk lichaam. En vervolgens zullen wij een verheerlijk lichaam ontvangen. En op dat moment, een moment zal heel de kerk van God van alle tijden en van alle plaatsen, dus logisch, op aarde zijn. En vervolgens zullen wij allemaal tegelijk samen de Here tegemoet gaan in de lucht, om dan voor altijd met de Here te wezen. Nou, daar heb ik vorige keer iets over gezegd. Maar wat dan zo belangrijk is in dit gedeelte, Jezus, om te zien, om daar nog iets dieper op in te gaan, eigenlijk. En we zijn misschien gewend aan het idee, of aan wat de Bijbel zegt over de Heere Jezus. Hij is de bruidegom en wij zijn de bruid. En eigenlijk is het zo, straks zal de bruiloft plaatsvinden. Nu zijn wij als het ware met de Heere Jezus Christus verloofd. En de Heere Jezus, Hij is weggegaan. We zijn een tijd van elkaar gescheiden. En straks zal het moment komen, dan zullen wij met de Heere Jezus Christus verenigd worden. Dan zullen we Hem zien. En dan zal vervolgens de bruiloft plaatsvinden. De bruiloft van het Lam. Schitterend iets. En wij zijn de verloofden van Hem. We zijn een tijd van elkaar gescheiden, maar wij zien uit naar Hem en Hij ziet uit naar ons. En straks zal de bruiloft plaatsvinden. En dat kun je duidelijk maken met diverse Bijbelplaatsen. Maar hier is het beeld eigenlijk anders. Want wat staat er in dit gedeelte in 1 Thessalonicense 4? Er staat in het 16e vers. Want de Heere zelf zal met een geroep, er staat eigenlijk met een bevelend roepen. Dus hier is Hij niet in de eerste plaats de bruidegom. Want de Heere zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. Hier is Hij de koning, de Heere, de koning. En Hij komt, om zo te zeggen, met een militair commando. En dat is belangrijk om te zien. Want als er vervolgens staat met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. In 1 Korinthe 15 is dat de laatste bazuin. Dus als je hier leest over de bazuin Gods, kun je denken aan die laatste bazuin van 1 Korinthe 15. En dan moet je denken aan het Romeinse leger. En die eerste bazuin betekende, klaarmaken. Maak je klaar. En die tweede bazuin betekende, ga in het gelid staan. En die derde bazuin betekende, voorwaarts mars. Daar komt dat lied vandaan, hè? O when the saints go marching in. Dus die eerste bazuin, maak je klaar. Die tweede bazuin, ga in het gelid staan. En die derde bazuin, voorwaarts mars. En het beeld is hier dan eigenlijk dit. Er komt een moment dat de koning een militair commando geeft. Het is eigenlijk het laatste commando. Voorwaarts mars. De strijd is voorbij. De strijd is voorbij. En jullie gaan nu, kun je zeggen, met definitief verlof. De rust is aangebroken. Dat is het beeld eigenlijk hier. En als je dan ziet wat er in deze brief eigenlijk gebeurt. Ik heb gezegd, ze hadden het woord aangenomen in vele verdrukking, maar met blijdschap van de Heilige Geest. En als je kijkt in hoofdstuk 2, dan zegt hij in het 14e vers, want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als van de Joden. Dus hij zegt eigenlijk, wat er met de christenen in Israël is gebeurd, gebeurt ook met jullie. Je kunt daar iets over lezen in de brief aan de Hebreeën. In een andere tijd geschreven. Maar dan kun je ook lezen over hoe de Joodse christenen vervolgd werden door hun eigen geloofsgenoten. En Paulus zegt, jullie zijn hun navolgers geworden. Jullie worden ook verdrukt. Jullie worden ook verdrukt. Maar wat de apostel wil zeggen in deze brief, maar jullie moeten dit begrijpen. Aan die strijd komt straks een einde. Straks klinkt die laatste bazuin. En die laatste bazuin betekent voorwaarts, mars, de hemel in. We zullen altijd met de Here wezen. Dat is zoiets groots als je daarover nadenkt. En wat dan het bijzondere is, en dat moet je echt zien hier, denk ik, over die eerste bazuin wordt helemaal niet gesproken en over die tweede ook niet. Met andere woorden, die eerste bazuin zou ik willen zeggen van nou, die heeft al lang geklonken. Je moet je klaarmaken. En die tweede bazuin heeft ook al lang geklonken. Je moet in het gelid gaan staan. En we wachten op die laatste bazuin. En die laatste bazuin betekent voorwaarts mars. En dan gaan we de Here tegemoet in de lucht, om dan voor altijd met de Here te wezen. En natuurlijk kun je denken van, ja dominee, maar goed, dit geldt toch niet voor allemaal, maar dat is nogal logisch. Dat is nogal logisch. Als je de Here Jezus niet hebt lief gekregen in je leven, dan geldt het niet voor jou, dan geldt het niet voor u. Maar het evangelie is zo rijk en zo groot. En het evangelie, dat zal ik straks ook nog doen, mag ik verkondigen. Maar dit is wel wat ik mag zeggen tegen al degenen die de verschijning van de Heer hebben lief gehad, die bij hem horen. Tegen degene over wie Paulus zegt, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Jullie zitten midden in de strijd. Maar weet één ding heel erg zeker. En dat is het probleem, hè? Als je met elkaar beleidt. Ik geloof dat hij zal komen. En zoals we zojuist beleden. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En je denkt bij jezelf, ja, maar dat zal nog wel heel lang duren. Ik heb nog een leven vol met enige geslacht is gekomen, is gegaan en het andere geslacht komt, enzovoort, enzovoort. Of je kunt inderdaad de Heere Jezus verwachten. En je kunt zeggen, Heere, is het misschien morgen al zover, of overmorgen, of volgende week? Straks klinkt ineens die laatste bazuin en dan is het zover. En dan is het nogmaals, dan is het voorwaarts mars en dan zullen we altijd bij de Here wezen. Dat is onvoorstelbaar. Een lichaam zullen ontvangen gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, zoals Paulus dat zegt. Daar kom ik straks denk ik nog wel op terug. De glans die aan hem zal zichtbaar zijn aan ons. Dat is wat de Bijbel zegt. Als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar heb ik vorige keer iets over gezegd. Maar zo belangrijk om dit te beseffen, dat het hier gaat over die laatste bazuin. Over die bazuin die betekent voorwaarts, mars. En ik geloof, en dan ga ik naar het vijfde hoofdstuk, maar dat zoveel kan betekenen. Ja, voor degene die in lijden zijn. Ja, als je te maken hebt met strijd, en de een heeft te maken, ja, vooral misschien met de strijd tegen zijn eigen vlees, en daar gaat het hier natuurlijk niet over. Hier gaat het erover dat de christenen verdrukt werden. Maar de Heer Jezus, Paulus betuigde dat al in Antiochieën, aan de mensen. Dat we door veel verdrukkingen in moeten gaan in het koninkrijk van de Heere God. Ook daar krijgen we mee te maken. Maar het gaat me er dan niet even over, om wat voor soort strijd het precies gaat. We hebben te maken met strijd. En je kunt ervaren, dat je de neiging hebt om op te geven, dat je niet meer verder kunt. Maar wat is het dan groot om te weten, dat er een moment komt dat die strijd voorbij is, dat het klaar is, dat we met verlof mogen gaan, met definitief verlof mogen gaan. En dat moment, ja, ieder moment kan aanbreken. Dat die laatste bazuin klinkt. Goed, ik hoop dat die woorden in uw hart mogen blijven. En dan ga ik verder naar het vijfde hoofdstuk, waar de apostel schrijft, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Die dag des Heren, ik geloof dat dat de dag is van de wederkomst van de Heren. En dan zegt Paulus dus, want gij zelf weet zeer wel, dat hoef ik jullie niet meer te vertellen, hè, dat die dag zal komen als een dief in de nacht. En toch mag je dat niet op iedereen toepassen. Dat is niet voor iedereen zo, met andere woorden. Heel belangrijk is om te beseffen, hè, een dief komt eigenlijk altijd onverwachts, dat is één, maar ook ongewenst. En hoe zal de dag van Christus ongewenst kunnen komen voor een gelovige? Als u de Heer Jezus lief hebt en u denkt toch in uw hart, maar ik heb toch maar liever dat hij nog even wegblijft, want ik zie mijn kinderen en ik zie enzovoort. Dat is toch niet goed. Ik geloof niet dat u dan op uw plek bent. De dag van de Heere komt voor Gods kind, als het goed is, niet ongewenst en ook niet onverwachts. Absoluut niet. En dat zegt de apostel vervolgens ook in het vierde vers. En daar ga ik straks uitgebreider op in. Waar hij zegt, maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. En daar zie je het dus al gebeuren. Die dag komt als een dief in de nacht, maar niet voor iedereen. Die dag komt voor de ongelovigen. En als je Openbaring 3 leest, voor de christenen die slapen als een dief in de nacht. Voor christenen die slapen. Voor christenen die geen rekening houden met de komst van de Heere Jezus. Maar als het goed is, als je met de Heere God mag leven, dan komt voor u die dag niet als een dief in de nacht. Als het hier gaat, over de mensen, voor wie die dag wel als een dief in de nacht zal komen, dan gaat het hier niet zozeer over de christenen die slapen, maar dan gaat het juist over de ongelovigen. Want staat er in het derde vers, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Als wij denken aan die barensnoten, dan denken we soms van al die rampen die er gebeuren, dat zijn barensweeën. Maar dat is het punt hier niet. Het punt is veel meer dat de mensen zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. En zoals de barensweeën ineens beginnen, zo zal straks ineens die dag des Heren aanbreken en zal de Heere Jezus terugkomen met oordeel voor de goddelozen. Want dat is wat er staat. En dan moet u maar kijken naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. En daarvan het 7e en het 8e vers. Daar gaat het over de openbaring van de Heere Jezus van de hemel. Dat is zijn wederkomst. Met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus dat is een enorme waarschuwing. Als hier mensen zijn vanavond die nog zonder de Heere leven. Als je zonder de Heere leeft, denk je ook niet aan zijn wederkomst. Verwacht je hem niet. En dan geeft de schrift aan. De dag van de Heere zal over je komen. Ja, gelijk een dief in de nacht. En die dag zal verschrikkelijk voor jou, voor u zijn. Als hij met vlammend vuur wraak zal doen over degene, staat er, die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus dat betekent, om het u goed te laten begrijpen, als het over zijn komst gaat, als we denken aan zijn wederkomst, denken we vaak aan die grote witte troon, maar die grote witte troon komt daarna. Maar als hij verschijnt, als de Heere Jezus verschijnt, ik geloof dat de Bijbel het ons zo voorstelt. Als de Heere Jezus verschijnt, het eerste wat dan zal gebeuren, dan zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Vervolgens zullen wij een nieuw lichaam ontvangen En vervolgens zullen alle gelovigen tegelijk de Heere tegemoet gaan in de lucht. Maar vervolgens zal de Heere Jezus met ons en met zijn engelen, we hebben daarover gezongen, Psalm 110, verschijnen om oordeel te brengen over alle goddelozen. Hier staat over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus wij gaan de Heere tegemoet in de lucht. Maar vervolgens zal de Heere Jezus oordeel brengen over al degenen die niet bij hem horen. Dat is wat hier staat, geloof ik. En later zal dan die grote witte troon daar staan. Maar hier gaat het dan over twee groepen. Het is belangrijk om dat te zien. Enerzijds over de mensen die God niet kennen. Ik geloof echt dat je mag zeggen dat het hier over twee groepen gaat. Mensen die God niet kennen. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die God niet kennen. Er zijn heel veel mensen die opgroeien zonder Bijbel. Die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Of het evangelie hebben begrepen. Mensen die een andere godsdienst hebben, kennen God ook niet. En die mensen die gaan niet vrij uit. Hè? Want de Bijbel leert heel duidelijk in Romeinen 1. We hebben allemaal godskennis. Er gaat geen mens vrij uit. Zij zullen geoordeeld worden. Je kunt niet zeggen, ja, hij wist nergens vanaf. En hoe kan God dan oordeel brengen over zo iemand? Nee, zegt de schrift dan. Want we hebben allemaal godskennis. Ingeschapen godskennis. God zal oordeel brengen over degene die hem niet kent. En over degene. En ik geloof als je de rest van de schrift kent, begrijpt, dat je ook ziet dat het oordeel over die tweede groep alleen maar erger zal zijn. Zeker als zij zullen staan later voor die grote witte troon en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En dat laat zien hoe groot uw verantwoordelijkheid is als u de Heere Jezus Christus nog niet kent. Hoe groot uw verantwoordelijkheid is. Enorm groot. De schrift spreekt over geloofsgehoorzaamheid. Het evangelie moet gehoorzaamd worden. Paulus kwam met bevel van geloof en bekering. En ik weet heel goed, het geloof is een gave van de Heere God. Maar als een ongelovige, iemand die nog voor eigen rekening daarmee aan de haal gaat, gaat het helemaal fout. Ik mag u de Heere Jezus verkondigen. Ik mag zeggen dat hij kwam naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De Heere nodigt u, maar geeft zelfs het bevel om te komen. Geeft zelfs het bevel om te komen. Denk aan het woord van de Heere Jezus, gij hebt hem macht gegeven over alle vlees. Met andere woorden, de Heere Jezus, hij heeft recht op uw leven. U mag komen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Maar weet, God heeft hem tot een Heere en tot een Christus gemaakt. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft gekregen alle macht in hemel en op aarde teken te schrijven. Hij heeft recht op uw leven. En daarom, als ik dat zo mag zeggen, dan, ik hoop dat u dat ook voelt. Als je naar de kerk komt en je hoort het evangelie. En je gaat naar huis toe, onbekeerd. Hoe kan het? Zou dat de wil van de Heere zijn? Als de apostelen prediken met bevel van geloof en bekeer, zou het Gods bedoeling zijn dat je het evangelie naar je neerlegt? Dat je naar huis gaat en je zegt, is het ook al voor... God zegt, het is ook voor jou. Het is ook voor jou. Je bent welkom bij mij. Je mag bij mij komen. Op dit moment. Je mag vluchten naar de Heere Jezus Christus toe. Je mag je leggen in zijn schoot. Zoals ik het dikwijls uitdruk. En als dat waar is. Als je het evangelie hoort en de Heere meent het oprecht. Hij kan zelfs huilen als mensen zich niet bekeren, omdat hij het zo graag wil. Hij kan zelfs huilen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, lees je in de schrift. Maar gij hebt niet gewild. Dan kun je begrijpen dat er oordeel komt over degenen die God niet kennen. En leven in hun zonde. En naar de begeerlijkheid van hun hart. Absoluut. Maar eveneens over degenen. En nog erger uiteindelijk. Die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Ik hoop dat die woorden ook in uw hart mogen dalen. Ik hoop dat degenen die hier zijn en voor eigen rekening voelen, dat het aan de Heere God niet ligt. Dat er een verlangen is in je hart om de Heere Jezus te leren kennen. Als je zegt, Heer, ik heb gezondigd. Ik kan geen rechten laten gelden. Maar wilt u mij aanzien? Mag ik ook bij u horen? Dan zegt hij, ja, zeker. Je bent welkom bij mij. Nogmaals, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast. Als je het evangelie naast je neerlegt, omdat je kiest voor een zondig leven, dan is dat een ander verhaal. Maar als je het evangelie hoort en je zegt, en ik begeer Jezus te zien. Ik verlang om bij hem te horen. Dan zegt de Heer het zo helder en klaar tegen je als iemand dorst. Die komen tot mij om te drinken van het water des levens om niet. Op dit moment zegt hij, leg je hoofd te rusten in mijn schoot. Heb vrede. En ik heb vorige keer gezegd, die mensen daar in Thessalonica, ze waren tot geloof. Paulus was er maar kort geweest. Maar de Heilige Geest had daar gewerkt. Paulus had gepreekt, zegt hij, in de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest had won. Er waren mensen tot geloof gekomen. En Paulus zegt, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. En jullie hoop mag dit zijn. Dat Christus straks komt op de wolken van de hemel. Ja, om zijn kerk tot zich te nemen. En dat geldt voor al degenen die het evangelie mogen omhelzen. En ik hoop oprecht dat u dat mag doen. Vanavond nog, als u het nog niet gedaan heeft. Het is een verschrikkelijk perspectief, zou je kunnen zeggen, voor de goddelozen. Ze zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Misschien denkt u dan aan wat je leest in Lucas 21. Daar gaat het ook over de wederkomst. En dan lees ik daar in Lucas 21 vers 26. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dus daar zitten de mensen vol met vrees, met angst eigenlijk. En hier staat de mensen zullen zeggen, ja, het is vrede en zonder gevaar. Hoe kunnen die twee dingen samen gaan? Maar de praktijk is dat die twee dingen juist wel samen gaan. Terwijl mensen in hun hart eigenlijk beter weten. Ook als je kijkt naar de problemen van de wereld nu, dan is er genoeg reden om bang te zijn, om vrees in je hart te hebben. En toch is een mens altijd in staat om te zeggen, maar wij kunnen die problemen wel aan. Wij krijgen die dingen er wel onder. Het is vrede. En zo, we gaan dit doen en zo gaan we de wereld redden. En zo kan de wereld nog 1000 jaar mee. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En Petrus zou zeggen, doe niet zo vreemd. Wij weten dat al deze dingen vergaan. Totale onzin. Maar die twee kunnen dus samen gaan. Enerzijds, als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, het staat er niet best voor. En toch is de mens altijd in staat om te zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Om maar door te kunnen gaan met het eigen leven en zelf op de troon te blijven zitten. De mens blijft dat roepen. Maar plotseling zal het zover zijn, zegt de schrift. En daarom zeg ik nog één keer tegen degene die voor hun eigen rekening leven. Leg het woord niet naast je neer. Maar kom vandaag nog tot de Heer Jezus Christus. Vandaag nog. Hij roept u. Hij nodigt u. U bent welkom bij hem. Onbekeerd naar de kerk en bekeerd naar huis. Zo ging het bij de tollenaar. In de gelijkenis van de Heer Jezus. Ja, zeg maar. En
in de gelijkenis van de Heer Jezus zelf. Maar ik ga verder. En dan zegt de apostel, maar gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. En dat zegt hij, maar gij broeders, dat zegt hij dus tegen degene die bij de Heere horen, tegen het volk van de Heere God, tegen de kinderen van God. Gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt, en dat zijn misschien wat moeilijke teksten, maar het is toch heel belangrijk. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Kijk, het gaat over de dag van de Heere. En die dag gaat aanbreken. Dus dat betekent, kun je zeggen, dat we nu in de nacht zijn. Dus de dag van de Heere komt. En de dag van zijn koninkrijk komt. Dus dat betekent dat we nu in de nacht zijn. En dat we nu in de duisternis zijn. En duisternis is in de Bijbel eigenlijk altijd een beeld van het niet kennen van de Heere God en van de zondige levensstijl die daar het gevolg van is. De dag komt. Nu is het duisternis. En nogmaals, duisternis is dan een beeld voor het niet kennen van de Heere God. Het is duisternis om ons heen, kun je zeggen. Maar de dag komt, de Heer Jezus komt om zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. De zon der gerechtigheid, zegt Malachi, zal opgaan. Als de zon der gerechtigheid opgaat, als de Heer Jezus Christus komt, dan breekt de dag aan. En die dag begint dan met oordeel. En vervolgens is daar de vestiging van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus hier op deze aarde. Daar gaat het eigenlijk over. Straks wordt het dag als de Heer Jezus komt. Nu is het nacht. Nu is het nacht. Nu is het nacht. En die duisternis nogmaals is dan tegelijkertijd een beeld voor het niet kennen van de Heere God, heb ik gezegd. En dan zegt hij, maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Jullie horen betekent dat het bij de dag die gaat komen. Wij zijn niet van de nacht, wij zijn niet van de duisternis. Wij horen niet bij deze, laat ik het zo zeggen, duistere wereld. Wij horen bij de dag die gaat komen. En dan zegt hij zo, laat ons dan ook niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Dus dat betekent, we moeten ons, als we bij de dag horen, moeten we ons ook zo gedragen. Als we kinderen des lichts zijn, moeten we ons ook zo gedragen. De mensen die bij de nacht horen, die slapen en zijn dronken. Wij horen bij de dag die gaat komen. Wij horen bij het licht. En dat betekent, gedraag je dan ook zo. En dat betekent, slaap niet, maar wees wakker en wees nuchter. Wees wakker en wees nuchter. Waak dan. Maar dat gaat eigenlijk nog een stapje verder, zou ik willen zeggen. Want je zou ook kunnen zeggen, van het is duisternis in deze wereld. Paulus zegt ergens, de nacht is ver gevorderd. En de dag, die staat op het punt om aan te breken. Maar moeten wij als kinderen van God, dan maar net doen, alsof het al dag is? Zo niet geloof ik. Ik geloof dat Paulus dit bedoelt te zeggen. Dat hij dit bedoelt te zeggen. Kijk, we horen bij de dag. En we zijn kinderen van het licht. Maar wij hebben ook nu al licht. En omdat wij ook nu al licht hebben. Daarom zal de dag van de Heere ons niet als een dief bevangen. Dus de anderen zullen overvallen worden door die dag, maar wij als het goed is niet, want wij zijn kinderen van het licht en wij hebben nu al licht. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus ergens zegt, als hij zegt, die mij volgt zal het licht des levens hebben. Die mij volgt zal het licht des levens hebben. Of aan wat Paulus gezegd heeft, dat we getrokken zijn uit de duisternis. Deze wereld is duisternis. Men kent God niet.
En de zonde heerst enzovoort enzovoort. Maar wij zijn getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Of een andere tekst, Peter zegt, wij zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En Johannes zegt, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus dat betekent, het is nu nacht in deze wereld. De duivel is, de zonde is, enzovoort, enzovoort. Wij horen niet bij deze nacht, wij horen bij de dag die gaat komen. Wij zijn kinderen van het licht. Maar wij hebben, heb ik gezegd, ook nu al licht. Want de Heere Jezus heeft gezegd, die mij volgt, zal het licht des levens hebben. En dat is zo belangrijk. Om daar nog even iets verder op door te gaan. En als je denkt, ja, die geschiedenis in het Oude Testament. 3 dagen, u weet het wel. 3 dagen dikke duisternis in Egypte. 3 dagen dikke duisternis. En maar dan lees je in de Bijbel, maar in de woningen van de Israëlieten was het licht. Het is duisternis in deze wereld, maar in onze woningen is het licht. En u weet het misschien, direct na die 3 dagen van dikke duisternis vierden de Israëlieten het Pascha. Direct daarna. En u weet ook wel, voor het Pascha, een paar dagen daarvoor, 4 dagen daarvoor, moesten de Israëlieten een lammetje in huis hebben. 3 dagen dikke duisternis in Egypte, maar in de woningen van de kinderen Israëls was het licht. Want zij hadden het lammetje in hun huizen. Dat was het punt. En je zou, als het gaat over ons, kunnen zeggen, ik heb net gezegd, die mij volgt, zal het licht des levens hebben. Wij hebben licht, omdat we de Heer Jezus Christus bij ons hebben. Wij hebben licht, omdat we de Heer Jezus in ons huis hebben. En als ik dan denk aan de psalm die we gezongen hebben. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. U weet zelf wel dat de Heer Jezus heeft gezegd. De schriften getuigen van mij. Het woord is Christus. Christus is het woord. Wij hebben licht omdat we Christus bij ons hebben. We hebben licht omdat we het woord van de Heer bij ons hebben. We hebben licht omdat we de Heer Jezus in ons huis hebben. Omdat we het woord hebben. We hebben licht. En daarom zegt de schrift, gij zijt niet in de duisternis. Het is duister in deze wereld, maar gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. We hebben het profetische woord, zou ik willen zeggen. En als we op het woord letten, en het woord getuigt van Christus, dan zien we als het goed is uit naar zijn verschijning op de wolken van de hemel. En zal die dag ons niet als een dief overvallen. Absoluut niet. Je kunt je dat voorstellen als je uitziet naar zijn verschijning. Hoe zou die dag je dan kunnen overvallen als een dief? Als je rekening houdt met zijn komst. Is onmogelijk, zou ik willen zeggen. Laat ik nog heel kort ingaan op een paar dingen van die tweede Thessalonicense brief. Want er staat een uitdrukking. Je zou je af kunnen vragen, maar waarom schreef Paulus nu deze tweede brief? En het antwoord is dan, omdat er vragen waren in die gemeente over de wederkomst. En je leest dat in hoofdstuk 2, het tweede vers. Hoofdstuk 2, vers 2. Als Paulus zegt dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief. Als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dus, je moet niet in verwarring raken, in mijn eigen woorden gezegd, nog door geest. Als iemand zegt van ja, ik heb iets van de Heer op mijn hart gekregen. Of als iemand een verkeerde preek erover houdt of wat dan ook. Nog door zendbrieven als van ons geschreven, blijkbaar waren er ook brieven in omloop. Ja, met de naam van Paulus daarboven die niet van Paulus waren. alsof de dag van Christus aanstaande waren, staat daar. En het is al zo vaak geweest dat deze tekst is gebruikt door mensen om te zeggen van ja, kijk, nou moeten we de wederkomst van de Here verwachten. Maar dan moet je toch niet denken dat die dag van de Here echt aanstaande is. Paulus zegt hier toch zelf van, ja, denk nou niet dat die dag van de Here aanstaande is. En ik hou van de Statenvertaling met heel mijn hart. Ik heb hem voor me en ik lees eruit, altijd. Maar ik zou zeggen, in dit geval is de herziene vertaling beter. U zou vers 2 eens moeten vergelijken met wat er staat in de herziene vertaling. Want dan zie je dat er staat, die laatste woorden, alsof de dag van Christus al aangebroken waren. Nou, dat is een compleet verschil. Daar kun je niet op ingaan, maar ik geloof oprecht dat dat een goede vertaling is. En er is heel veel reden. Je kunt ook andere vertalingen erbij pakken. Maar het punt is niet dat Paulus wil zeggen, jullie moeten niet denken dat de dag van de Here aanstaande is, want die is aanstaande. Dat is de boodschap van heel de Bijbel. Maar jullie moeten niet denken dat die dag van Christus al aangebroken is. Dat is een heel ander ding. Dan zou je je af kunnen vragen, maar ja, hoe kan iemand dan denken, die dag van de Here is al aangebroken? Nou, daar zijn verschillende verklaringen voor te geven. Daar zal ik zo op ingaan eventjes. Maar heel belangrijk om te zien is hier, de schrift wil niet zeggen, luister eens, die dag is niet aanstaande. Het is de boodschap van heel de Bijbel. Er waren mensen overleden in die gemeente, ik heb het gezegd. En de gelovigen waren verward. Gaan zij nou die dag van Christus niet meemaken? Paulus zegt, luister eens, zij gaan die dag wel meemaken. Zij zullen straks een nieuw lichaam ontvangen. En vervolgens zullen wij die levend overblijven. Zullen tot de toekomst des Heren in een moment veranderd worden. En vervolgens zullen we samen de Heren tegemoet gaan in de lucht. Paulus zegt, wij die levend overblijven. Want Paulus wist, de dag van de Heren is aanstaande. Die komt. Dat is de boodschap van heel de Bijbel. Van heel wat Nieuwe Testament moet ik zeggen. Die dag is aanstaande. Komt binnenkort. Absoluut. Dus ik geloof dat de herziene vertaling hier gelijk heeft. Als daar staat alsof de dag van Christus al aangebroken waren. Hoe konden de gelovigen dat denken? Hoe konden ze dat denken? En dan denk ik aan Matteüs 24. Aan Matteüs 24, je hoeft dat niet op te zoeken. Maar daar zegt de Heer Jezus zelf. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen. En alzo dat zij ook de uitverkorenen zouden verleiden. En dan zegt de Heer Jezus, ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. En want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Dus de Heer Jezus zegt, luister eens, er zullen ook valse Christussen opstaan komen. Maar de Heer Jezus zegt, als iemand ergens, midden in Siberië, want er was er ook eens eentje geloof ik, zegt, ik ben de Christus, en zulke mensen hebben altijd hun volgelingen gehad, je moet die mensen nooit geloven, je moet die mensen nooit geloven. Dus als iemand daar of daar zegt, ik ben de Christus, gelooft zo iemand niet. Waarom niet? Je kunt er zeker van zijn, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Met andere woorden, als de Heer Jezus terugkomt, alle oog zal hem zien. Hij zal verschijnen op de wolken van de en heel de wereld zal hem kunnen aanschouwen. Zo. Dus als iemand ergens zegt van, ik ben de Christus, ja zo iemand, hoef je nooit te geloven. Want luister eens, als het gaat over mijn wederkomst, zegt hij, elk mens zal mij kunnen zien verschijnen op de wolken van de hemel. Dat is hem. En wat ik geloof, is dat Paulus daar zegt in 2 Thessalonicenzen. Het punt was eigenlijk dit. De mensen in Thessalonica, de christenen in Thessalonica, hadden te maken met verdrukking. Met lijden. En dat de gedachte ontstaan was bij hen. Zou dan, want we hebben gezien, als de Heere komt, dan komt hij met oordeel. En dat ze dachten daar in Thessalonica, zou het dan toch zo zijn dat de dag van de Here al aangebroken is. Wij hebben te lijden, wij hebben te maken met verdrukking enzovoort, enzovoort. Maar ik heb gezegd, een jonge gemeente, nog zoveel onkunde in die gemeente ook. En dat Paulus zegt hier in die tweede brief aan de Thessalonicenzen, nee, je moet dit begrijpen. Als de Heer Jezus terugkomt, ja, dan komt hij met oordeel. Maar dat oordeel zal zijn voor degenen die God niet kennen en voor degenen die in de evangelie ongehoorzaam zijn. Maar jullie worden nu verdrukt. Maar als de Heer Jezus Christus komt, zegt hij, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, rust met ons, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijn de kracht. Als de Heer Jezus, kijk, jullie hebben te maken met lijden. En jullie kunnen denken, oh, de dag van de Heer is aangebroken, en wat de dag van de Heer heeft te maken met oordeel. Nee, zegt Paulus, nee. Weet één ding zeker, als de Heer Jezus, dat zou iedereen zien. Die gebeurtenis kan niet aan je aandacht ontsnappen, dat is één. Want hij verschijnt op de wolken van de hemel en heel de wereld zal hem kunnen zien. En ten tweede, dit zegt Paulus, dit, luister eens, inderdaad, jullie hebben te maken met lijden. En met verdrukking. Maar als het gaat over de komst van Christus, ja, hij komt met oordeel, maar met oordeel over de goddelozen. Maar als het gaat over jullie, jullie zal rust vergolden worden en verkwikking, grote opluchting staat er eigenlijk, verlichting met ons in de dag van zijn verschijning. Als de Heer Jezus komt, hebben jullie niet te maken met oordeel. Hebben jullie niet te maken met vrees ook, die in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, komt niet in het oordeel, absoluut niet. Jullie zullen dan rust krijgen. Dat is zo'n grote gedachte. Ook mensen, christenen, kunnen soms bang zijn. Ja, voor de rechtse stoel van Christus. Maar weet één ding wel. En dat zou ik willen zeggen. Ja, tot bemoediging. Ja, voor al degenen die de Heere vrezen. Ik weet één ding zeker. Als ik straks voor zijn troon zal staan. Zal ik daar staan met een verheerlijkt lichaam. Met een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En op geen moment zal het de vraag zijn, ben ik een kind van God? Ga ik naar de linkerkant of ga ik naar de rechterkant? Op geen moment. Ik zal daar oog in oog staan met degene die mij heeft lief gehad, zoals Paulus dat zegt. Ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is een enorme, enorme troost voor een kind van God, geloof ik. Als je dat zo leest, en daarom wilde ik toch iets zeggen over die tweede Thessalonicense brief, maar ik ga eindigen uiteraard. Maar ik wil daarmee benadrukken van, geloof dat toch niet, hè, als mensen zeggen van, ja, die dag van de Heere is niet aanstaande. Als je doorleest in die brief, dan heeft Paulus het over de antichrist inderdaad. En dan kun je zeggen, ja, er zijn toch een paar gebeurtenissen inderdaad die nog moeten plaatsvinden. Oké, daar ben ik het mee eens. Maar dat betekent niet dat zijn dag niet aanstaande is. Daar zou je een volgende preek over moeten houden eigenlijk. Maar nogmaals, dat betekent niet dat zijn dag niet aanstaande is. Absoluut niet. Wij hebben reden om naar boven te kijken. Wij hebben reden om uit te roepen, Maranatha, kom Heere Jezus Christus, ja, kom met haast. En wij hebben reden om te geloven dat hij inderdaad spoedig zal terugkeren op de wolken van de hemel. Wat een heerlijke dag zal dat zijn voor degene die zijn verschijning hebben lief gehad. Een verschrikkelijke dag voor de anderen. En als u als kind van God ermee zit, ja, maar die, of mijn kinderen, of een familielid. En maar ze kennen de Heer nog niet. Ik zou zeggen, bid voor die mensen. Iedere dag. Maar praat ook met hen over het evangelie. En laat ieder mens voelen. De gewilligheid van de Heer Jezus Christus om zondaren zalig te maken. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. En als hij zegt tegen een zondaar, kom en drink. Dan bedoelt hij, kom en drink. En dan bedoelt hij niet, ga maar naar huis en ga maar vragen of het ook in uw leven nog eens een keertje mag gebeuren. Kom en drink, dat betekent kom en drink. Leg je neer in zijn schoot, heb vrede en zie uit naar zijn verschijning. De dag van de grote verlichting, zoals het hier staat. Er blijft een rust over voor het volk van de Heere God. Amen. Psalm 9, de versen 7 en 18 gaan we zingen. 9, 7 en 18. Laten we bidden en danken met elkaar. Heere, aan het einde van deze dienst komen we tot u om te danken voor wat u wilde geven. Heere, wilt u het woord zegenen aan ons hart. We hebben twee keer in twee Bijbellezingen, Heere, mogen nadenken over uw komst. En dan kan het best nog veel onduidelijk blijven misschien in ons hart, Heere, maar door roep om u te verwachten. Heere, die heeft geklonken. Maar ook wat het betekent, Heere. De rijkdom voor al degenen die u vrezen. Wat we tegemoet gaan. We zijn niet meer over gesproken, maar uw woord laat het zien, Heere. Als u komt, dan komt u met al uw heiligen. En dan zult u verheerlijkt worden in al degenen die bij u horen. En bewonderd worden in al degenen die geloofd hebben. En aan de andere kant, Heere, die verschrikkelijke toekomst voor, ja, van het eeuwig verderf voor mensen die u niet kennen. Als u komt met vlammend vuur wraak doen over hen die u niet kennen, die God niet kennen, het evangelie ongehoorzaam geweest zijn. En als zij, Heere, ja, terechtkomen zoals we het hebben gelezen in het eeuwig verderf, verwijderd, ja, van uw aangezicht, Heere God. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat is. Maar we hebben wel gehoord, Heere, dat het niet nodig is om daar terecht te komen. Want we hebben het evangelie gehoord. Wat is het evangelie dierbaar, Heere? Het is een kracht Gods tot behoudenis, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, ga met ons mee naar huis.
het verkeerde vergeven, Heer. Wilt u geven dat we het woord ook bij ons mogen houden. Zoals de psalmdichter dat zegt, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Want ik ontving door uw bevelen het leven, maar uw woord is ook een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Want ik haak, o Heere, naar het hel mij toegezijd. Ik heb gedwaald als een schaap in het rond, Heere, maar laat uw woord mij regeren. Laat uw woord bij mij blijven. Leer mij u te volgen, Heere Jezus Christus. Zo leggen we deze dienst, Heer, in uw handen. Ik ga met ons mee naar huis, Heer. Zegen ons in ons werk, in onze dagelijkse arbeid, thuis of elders. Wees met een ieder, ook met degene die konden komen. Wees met heel de gemeente, Heer. Ontferm u over de gemeente en verheerlijk u, uw naam in de gemeente. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. De slotzang is 30 vers 3. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft lof aan de Heere die eeuwig leeft. Zijn gunst verduurt. Denken aan die verdrukkingen. Een ogenblik mogen ons doen beven. Nou, daar hadden die Thessalonicenzen ook mee te maken. Maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30 vers 3. Zegen van de Heere gaat erheen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.